Ja, dan zijn we bijna in het Johannes-evangelie. We zijn in het Lucas-evangelie net geweest. En als we dat lezen, dan denken we, dat is bijna het Johannes-evangelie. Het is zo mooi, er zit de heerlijkheid van God die daar zo zichtbaar wordt. En toch staat dit niet in het Johannes-evangelie. En dat wordt voor mij een uitdaging vanochtend, want Matthäus, Marcus, Lucas, dat zijn de synoptische evangeliën. Dat zijn drie evangeliën die veel op elkaar lijken, die veel uit elkaar geput hebben. En Johannes is compleet anders. En Johannes die is anders. Johannes is dieper. Johannes is hoger. Johannes is moeilijker. Johannes is verder weg, maar Johannes is ook dichterbij. Mag ik allemaal niet zeggen, het is natuurlijk helemaal niet waar, want jullie weten van mij ook dat als we het Matthäus-evangelie behandelen, of het Marcus-evangelie, of het Lucas-evangelie, dat ik net zo verliefd word op dat Bijbelboek. Maar in dit geval, ik wil het toch zeggen, want het is iedere keer wel waar. Ik heb een uitdaging vandaag, rode draden in het Johannes-evangelie. Dat zijn er een heleboel, die gaan we niet allemaal behandelen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat ik wel graag wil doen, is proberen te ontdekken, te ontrafelen misschien wel. Dat we daar samen even over nadenken. Wat is nou eigenlijk de boodschap van het Johannes-evangelie? Wat is nou de boodschap van zijn evangelie? En dan is er nog een derde uitdaging. Dat is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Dat is voor Lienik en mij. Dit Johannes-evangelie, dat is het vierde evangelie. Maar we zijn iets meer dan 30 jaar getrouwd. En niet iedereen hier weet het, maar ongeveer iets meer dan 28 jaar is Lieneke blind. En heeft wat andere beperkingen. We leven in een hele bijzondere situatie in deze wereld. Daar zijn wij niet uniek in, maar door even dit als illustratie. Je hebt pijn in je leven. Er is iets in ons leven. En dat geldt voor ons allemaal, dat geldt, daarin zijn wij niet uniek. Er zijn dingen in ons leven, dat herkennen we allemaal, die doen pijn, die schuren, die wrijven. Die zou je graag anders willen, daar worstel je mee, daar wil je graag van af. En dan is het super fijn als je iets leest in Matthäus, Marcus en Lucas, dat de Heer er komt en die zegt, het komt goed. Sterker nog, het is goed, het is beter. En je staat op en dat verlangen, dat hartsverlangen, dat is zo intens. Dat zit allemaal in ons eigen systeem. We hebben allemaal dat ervaring van pijn, van nood, van vragen, van wensen. Heer, grijpt u alstublieft in. En dan grijpen we ons vast aan geschiedenissen, dat de Heer erbij komt, dat hij zegt, ja, kan. En dat staat in het Johannes-evangelie ook. Sterker nog, Johannes overdrijft. Die denkt, oh, Matthäus, Marcus, Lucas, die hebben dat meisje van 12 jaar, die dochter van Iris, de jongen in Nain, die werd bijna begraven, dat was al een dag verder. Ik ga er overheen, Johannes 11, Lazarus, die was al 3-4 dagen in het graf. Nou dan, ja, dat soort situaties heeft Ferdinand nooit meegemaakt. Daar komt een dochter ook niet bij. Nou, misschien, forensisch onderzoek ook nog. Sorry. Ja. Maar dan is het helemaal verschrikkelijk wat er aan de hand is. Johannes gaat er overheen. We gaan proberen. We beginnen even in Handelingen. We kennen de geschiedenis van de kamerling, die man uit Ethiopië, die was op weg van Jeruzalem terug. Die had een boekrol gekocht, de boekrol van Jesaja. Filippus komt bij hem en Filippus vraagt aan hem, begrijp je wat je leest, hoofdstuk 8, vers 30? Begrijp je wat je leest? Waar ik in het Johannes-evangelie graag met jullie naartoe wil, lees je ook wat er staat. Als je iets wilt ontdekken en wil gaan begrijpen van wat er in de Bijbel staat, begrijp je wat je leest? Filippus hoorde dat die man las. En voor ons is het dan een uitdaging om gewoon te lezen. Laten we gewoon eens lezen. Lees je ook wat er staat. En dat helpt enorm. We moeten het in vogelvlucht doen. Dat is best een uitdaging. Maar het is toch wel toch wel belangrijk. Misschien helpt die vogelvlucht ook wel. Dat betekent automatisch dat je heel veel details gaat overslaan. Maar dat betekent wel dat je teksten in hun context gaat lezen. En dat de moeilijke tekst om zichzelf heel makkelijk oplost. Dat er vlak achter de uitleg staat, of vlak daarvoor. Of als je het hele geschiedenis doorleest, dan denk je, oh, maar dat bedoelt hij. Dat is eigenlijk, nou, dat is natuurlijk heel erg handig om te weten. En we gaan natuurlijk niet te ver. Dat is ter introductie misschien wel handig. We zitten in een evangelie. Een evangelie is een beschrijving van het leven van de Heer Jezus. Wat hij gedaan, wat hij gezegd heeft. Hoe hij opgetrokken is met de mensen om hem heen. Dat betekent dat dat wel ongeveer 2000 jaar geleden gebeurd is. Dus dat is niet één op één te vertalen naar ons. Dus als je iets in het evangelie leest, kun je niet zeggen van, ah, dat geldt ook voor mij. Dan zul je toch even moeten doorbladeren in de brieven van Paulus, Petrus, Jacobus enzovoorts. Van, hoe vertaalt zich dat naar ons? Dat is een vraag, dat is niet alleen maar, je kunt natuurlijk enorm aangesproken en bemoedigd worden. De Heilige Geest kan ieder Bijbelgedeelte gebruiken. En waar ontdekken we de Heer Jezus zo duidelijk als in de evangelie? Natuurlijk. We moeten dus weten wat voor Bijbelboek het is, waar het staat in de Bijbel, tegen wie iets gezegd wordt. Er worden dingen tegen mensen gezegd waarbij ons zeker niet over aangesproken hoeven te voelen. Dus je moet dat toch lezen. De plek in de heilsgeschiedenis is natuurlijk ook belangrijk. Gaat dit over de periode van Israël? Oude Testament, zeg maar. Nieuwe Testament, periode dat de Heer Jezus op aarde is. Periode dat de Heer Jezus weg is, dat de Heilige Geest er is, dat de gemeente er is. Of de periode dat de Heer Jezus weer op aarde komt. Of vlak daarvoor, grote verdrukking tussen aanhalingstekens noemen we die. Waar gaat dit over? Waar valt dit in? Nou, dat is een soort uitdaging. We gaan dus lezen, bladeren, vragen, luisteren. Ik ga die rode draden, of een aantal daarvan, langslopen. Laat het over je heen komen. Ik ga ze niet behandelen. Want die uitdaging om die boodschap te pakken, dat we de Heer Jezus gaan ontdekken, dat is een ontmoeting met hem, die is veel belangrijker. Uiteindelijk gaat het om de boodschap van het Johannes-evangelie. Dus laat dat gewoon over je heen komen, laat het eventueel op je inwerken. Die dia's die komen wel, ik denk ook al op de site te staan, die zijn sowieso beschikbaar, dus je moet vooral ook niet gaan meeschrijven. En ik hoop dat we met elkaar bij die persoonlijke ontmoeting uitkomen. Die persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus. Want die is wat ons betreft, wat Lienik en mij betreft, enorm belangrijk. Een persoonlijke ontmoeting. En dat zou eigenlijk wat mij betreft de conclusie kunnen zijn, wat is dat mooi? Wat is dit indrukwekkend mooi? Wat is hij geweldig? Wat is hij bijzonder? Wat Johannes daar beschrijft over mijn Heer en Heiland. Wat is hij groot, wat is hij indrukwekkend, hem wil ik volgen. Dat betekent dat je niet alle antwoorden hebt op al je vragen. Het geldt voor mij ook. Wij leven voortdurend in vragen. Paulus schrijft dat gelukkig ergens. Wij kijken allemaal door een spiegel in raadselen. We weten het niet. Er zijn zoveel dingen die wij niet weten. We hebben de wijsheid niet in pacht, maar hij heeft de wijsheid in pacht en hij weet het wel. En we mogen ons aan hem toevertrouwen, we mogen in hem geloven, we mogen hem gaan zien. Die persoonlijke ontmoeting. Waar gaat Johannes over? Ik had op een knopje gedrukt, even denken. De titel. Ja. Waarom staat die smiley ondersteboven? Nou, dan de volgende dia doet het nog even niet. Dan ga ik deze vraag even beantwoorden. Dat is geen zware Bijbelstudievraag. Dat is meer een soort frustratie van mij. Er staan zoveel mooie dingen in het Johannes-evangelie, dat als je daar in vogelvlucht doorheen gaat, dat je die gewoon echt allemaal even moet parkeren. Alleen al het feit, het woord is vlees geworden. Johannes 1 vers, nou. Hè. Ja, precies, dat roepen jullie allemaal in koor. Johannes 1 vers. Het woord, in het begin was het woord. Het woord was bij God, het woord was God. Johannes 1 vers 1. En dan, helemaal het eind, Johannes 21. Woord. Boek. Boeken. Alle boeken van de wereld. De hele wereld zou de boeken niet kunnen bevatten als ik alles zou opschrijven. Het woord is te groot voor alle boeken van de wereld. Nou, dat is zo'n detail, daar kunnen we het niet over hebben gewoon. Dat is jammer. Dat is echt heel akelig. God is zo enorm groot. In het begin was het woord. Dat was voor de schepping. Voor de schepping. En aan het eind... Daar kunnen we het gewoon niet over hebben. Dit is zo mooi. Nou, dus... Mag ik de volgende dia, Luc? Want deze stopt ermee. Waar gaat Johannes over? Dankjewel. Die synoptici, de eerste drie evangeliën, Marcus was waarschijnlijk de eerste, dat wordt algemeen aangenomen, daar zijn ook wel goede argumenten voor, uit de handschrift en zo. Johannes dacht gewoon van, nou dat weet iedereen al, maar dat was een aantal jaren later, 20, 30 jaar later, dat hij zijn evangelie geschreven heeft. Dus ik kan gewoon uitleggen, ik kan iets toelichten, ik hoef het niet nog een keer te doen, vanuit een ander gezichtspunt. Ik kan er iets aan toevoegen wat ik zelf heb meegemaakt van mijn heiland, van mijn Heer. En dat was best heel bijzonder, want Johannes was de jongste discipel, die was een soort beschermeling. Die mocht mee bij de gratie van het feit dat zijn oudere broer Jacobus ook mee mocht. En Petrus was een soort mentor voor hem, weet je, dat lezen we in de evangelie. Johannes was een hele jongen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Nou, dat is wel goed om te weten. Hè? Matthäus, Jezus is de koning, de Messias. De koning die beloofd is aan het volk Israël. Marcus, de dienstknecht. In de oude vertaling, terstond, 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 terstond. Iedere keer, hij kreeg een opdracht, hij deed het. Terstond, terstond, terstond. Een soort rode draad door Marcus. Jezus als de mensenzoon, die over de hele wereld gaat regeren, die ook voorzegd is in het Oude Testament, dat is Lucas. Echt mens, komt hij heel dichtbij. En dan Johannes, Jezus is de zoon van de vader. Ja, die is al heel mooi. Ja. Nou, dan zien we dus vier evangelie naast elkaar. De zoon van de vader, de zoon van God. Maar is dat ook de boodschap van Johannes? Schildert Johannes de Heer Jezus als de zoon van de vader? Ja. Maar is dat ook de boodschap van Johannes? Ik ga jullie dit vertellen, opdat jullie weten dat Jezus de zoon van de Vader is. Nee. Waarom schildert hij de Heer Jezus als de zoon van de Vader? Omdat hij een boodschap heeft, namelijk... God is mens! Die mens is niet alleen... De koning, de beloofde koning, of de volmaakte dienstknecht, of de mensenzoon die gaat regeren. Maar God is mens. God is mens. Dat schreeuwt Johannes door het hele evangelie door. Jezus is de zoon van God. Ja, maar de boodschap van Johannes is daarin, God is mens geworden. En dat gaat zo gigantisch diep. En misschien ga ik straks huilen, weten jullie dat alvast, maar dat raakt mij, dat raakt ons enorm. God komt zo ongelooflijk dichtbij, hij is mens geworden. We hebben dat gelezen. Ik denk dat Chris meer sneak previews heeft gehad als het gaat over de tekst voor Advent. Maar ook hier, als we Filippenzen 2 gelezen hebben. God is mens geworden. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is dichtbij gekomen. Daar gaat Johannes over. Mag ik de volgende dia, Luc? Hij deed weer, hè? Super. Kijk. Dankjewel voor jouw invloed, Luc. Verschillen met de synoptici. Dan gaan we dus die rode draden een beetje langs. Dus dan ga ik heel snel. Mag je allemaal vergeten? Mag je... allemaal over je heen laten komen, want ik wil graag naar die boodschap toe. We zien in ieder geval een beschrijving van Jezus optreden. Heel bijzonder, de voetwassing, de verschijning aan Thomas, die is nieuw. De verschijning bij het meer is nieuw. De instelling van het avondmaal komen we bijvoorbeeld helemaal niet tegen. En dankzij het evangelie van Johannes weten wij dat de Heer Jezus 4 keer, nou in ieder geval 3 keer, naar Jeruzalem is geweest. Als je de andere 3 evangeliën leest, denk je van, nou, hij is een keer naar Jeruzalem geweest. Ja, oké, toen hij 12 was. Maar later nog 1 keer om te lijden en te sterven. En daartussendoor is het een beetje onduidelijk. Maar Johannes is er heel duidelijk in. Er gaat heel veel gericht op Jeruzalem. We lezen ook veel over Jezus' wonderen. Maar die zijn anders. Er zijn een stuk of wat die alleen maar in Johannes voorkomen. De verandering van water in wijn, met de bruiloft in Cana. Dat hele mooie, die allereerste, zeg maar, staat er ook bij, het allereerste teken. Die man die 38 jaar ziek was, waar we het pas over gehad hebben. Genezing van de blindgeborene, hoofdstuk 9. Die man die gewoon vanaf kinds af aan blind was. En de opwekking van Lazarus, die we net al even noemden. Die al een aantal dagen in het graf lag. Alleen in Johannes. Die komen niet in de andere evangeliën voor. Maar, dat zijn ze dan ook zo'n beetje. Veel meer dan dat zijn er niet aan genezingswonderen. Ook geen demonenuitdrijvingen. Die komen ook allemaal niet voor. De woorden van Jezus, die zijn ook heel bijzonder. Dat is ook afwijkend. We lezen in Johannes veel meer gesprekken. Veel meer gesprekken. Dat is een hele lijst. Gesprek met Nicodemus. De Samaritaanse vrouw, die ontmoet ik aan het begin. Zo zijn er een heleboel, maar ook hele bijzondere natuurlijk. 3 hoofdstukken lang. We zitten met elkaar aan tafel. De Heer Jezus zit met zijn discipelen aan tafel en die vertelt en die vertelt en die vertelt. En dan staat er aan het begin, terwijl hij wist dat het tijd was dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Hij wist dat die nacht van verraad zou komen. Hij wist dat dat lijden zou komen. En hij vertelt en hij vertelt en hij vertelt. En hij spreekt een gebed uit. En dankzij Johannes weten we dat hoge priesterlijke gebed. Daar mogen we in meelezen. Waar de Heer Jezus het verder over heeft. De scope, zeg maar, waar die zich op richt. Het is een slecht Nederlands woord natuurlijk, dus ik heb nagedacht, maar ik kom er niet helemaal uit. Matthäus, Marcus en Lucas, die wekken de indruk dat ze bij heel veel de vervulling, de toekomst, het koninkrijk, de komst van, dat ze dat echt heel duidelijk toekomstig zien. Terwijl Johannes, die gaat iedere keer terug naar nu, hier en nu. Heel apart, als je gelooft, dan ga je niet verloren, maar dan zul je eeuwig leven krijgen. Dat zou Johannes 3, vers 16, zou in onze ogen een hele logische tekst zijn. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Maar er staat, opdat iemand niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat staat iedere keer in het Johannes Evangelie. Het is al zo. Het is al zo. Het is al zo. Daar krijgen wij hoofdpijn van, want we zien dat het nog niet zo is. Maar toch is het zo. En de Heer Jezus, die legt dat uit en die presenteert zich en zegt, joh, maar ik ben God. Ik ben God. God is mens geworden en God is eeuwig. Die staat overal boven. Het gaat nog niet allemaal vanzelf. Een heel mooie tekst is, ik heb hem even bijgezet. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Er zit heel mooi die balans in. Het is heftig, je merkt er nog niks van, maar weet dat ik de wereld overwonnen heb. Ik heb de wereld nog niet overwonnen, dat die aan mijn voeten ligt, dat iedereen mij dient, maar ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus zegt niet, ik ga de wereld overwinnen, en ik heb daarvoor in principe de grondslag al gelegd. Hij zegt het zelfs op het moment dat hij nog helemaal niet naar het kruis geweest is. Voor hem is het al zo. Hij is eeuwig. Dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Dat heeft ook niks meer met tijd te maken, eeuwigheid. Dat gaat daar ver overheen. Dat snappen wij niet. Daar krijgen we hoofdpijn van. Maar het is wel goed om er af en toe over na te denken. Wat is Johannes' doel? Gelukkig schrijft hij dat gewoon op. Dat is een hele belangrijke rode draad, rode lijn in het Johannes-evangelie. Hij schrijft al die dingen met een heel duidelijk doel. Dat schrijft hij op, dus wij moeten geen andere doelen, hoeven er niet bij te verzinnen in ieder geval. Want hij heeft gewoon dit doel. Hij wil dat wij geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat wij door te geloven leven ontvangen door zijn naam. Johannes 20, vers 30 en 31. Hij heeft nog veel meer tekenen verricht, maar deze. Opdat u gelooft. Dat u gelooft. Nou, wat betekent dat, opdat u gelooft? Dat kun je interpreteren als opdat u gaat geloven of opdat u blijft geloven. Nou, in het Nederlands zie je dat niet. In het Grieks zie je dat wel. Er wordt in ieder geval in de werkwoordsvorm een soort aanwijzing gegeven waardoor je kan concluderen wat er bedoeld wordt. Maar daar heb je niet eens het Grieks voor nodig, want als je Johannes Evangelie doorleest, bijvoorbeeld hoofdstuk 15, waar de Heer Jezus zegt bij de ware wijnstok, weet je al die geschiedenis, blijf in mij, dan blijf ik in u. Dat is een soort voortdurend proces. Hij legt het uit. Daar hoef je geen Grieks voor te kennen. Dat is wel ideaal. Maar in het Grieks zou je het ook kunnen herkennen dat hier waarschijnlijk vooral, zeg ik dan maar even heel bescheiden, optie 1, opdat u blijft geloven, bedoeld wordt. En dat woord vertrouwen heb ik er even bij gezet. Dat noem ik wel eens vaker, dat roep ik misschien wel steeds vaker. En als jullie het vervelend gaan vinden, dan ga ik er nog een tijdje mee door. En ik zal straks uitleggen waarom. Omdat ik denk dat anno nu het woord vertrouwen beter is om in je oren te knopen en te gebruiken. En als dat woord pistuio, het werkwoord vertrouwen, in de Bijbel staat, dat we in eerste instantie vertalen met vertrouwen en niet met geloof. En waarom? Omdat geloof nu in ons huidige westerse denken tot problemen leidt. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, maar ik twijfel zoveel. Geloof ik nog wel genoeg? Geloof ik nog wel genoeg? Ik worstel daarmee. En ik geloof toch, ja, maar geloof ik dan wel goed genoeg? Maar op het moment dat ik zeg vertrouwen, als we vertalen vertrouwen, wat het woord betekent gewoon vertrouwen, geloofsvertrouwen, dan ligt daar een relatie met Hem. Dat betekent automatisch dat ik me toevertrouw aan Hem. Dat ik met mijn beperkingen, met mijn twijfel, met mijn zorgen, met mijn onwetendheid, met mijn onbegrip, gewoon me aan Hem kan vastklampen. Dat is geloof. Dat is vertrouwen. En als je geloven denkt, denk je van dat geloof ik, dat geloof ik, dat. Ja, dat geloof ik, dat. Ja, dat geloof ik eigenlijk niet. Dat wel, dat niet. Dan gaat het heel erg over dingen, geloof ik dat het waar is. Maar vertrouwen betekent je toevertrouwen aan iemand. Vertrouwen dat Hij het is. Dat is de boodschap van Johannes. God is mens geworden. Het gaat om Jezus. En een zo hele rode draad is dat Johannes zegt, denk erom, het gaat om Hem. En niet om een nep variant. We kennen die teksten. Het ware licht. Het ware brood. Ik ben het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Ja, dat is een mooie tekst. Nee, maar Johannes zegt, het ware brood. Pas op, er is ook nep. Er is ook nep. Ik ben de goede herder. Er zijn ook slechte herders. Hij is niet alleen maar een goede herder die goed voor zijn schapen zorgt. Dat is natuurlijk een hele mooie interpretatie van het woord goede herder. Maar hij is de goede herder. Niet die ander die binnenkomt via het raam of via de achterdeur of ergens een gat zaagt. Hij komt, Hij is de goede. Ik ben de ware wijnstok. Wil je, blijf alsjeblieft in mij, want ik ben de ware wijnstok, zegt de Heer. Ik ben geen neppe, er zijn ook neppe wijnstokken. We worden dus opgeroepen om heel erg alert te zijn. We worden heel erg opgeroepen. Het gaat om Hem. Hij is de echte, Hij is de ware. Hij is de enige die echt betrouwbaar is. Hij is degene die God is. En dan zien we enorm veel over die geweldige eenheid tussen de Zoon en de Vader. Ferdinand zei het net al, Hij is de Zoon van de Vader. Die eenheid die komt zo ongelooflijk mooi tot uitdrukking. Alles gaat, het hele spreken van de Heer Jezus, alles gaat over de Vader. Een hele bijzondere, die heb ik er even uitgelicht, hoofdstuk 20 vers 17, dat is dat derde puntje. Mijn Vader en uw Vader, dat zegt de Heer Jezus na zijn opstanding tegen Maria. Mijn Vader, uw Vader. Mijn God, uw God. Wat indrukwekkend dat Hij daar dat zo dichtbij brengt. Hij zegt, mijn Vader. En jouw Vader. Knoop dat in je oren. Dat de Heer Jezus dat als God zelf tegen jou zegt, tegen mij zegt. Laten we dat in onze oren knopen. Laat dat landen. Mijn God en jouw God, zegt Hij. Mijn Vader, jouw Vader. En dat is verschrikkelijk akelig als je een vader hebt, een aardse vader, die heel erg tekortgeschoten is. Want dan is het woord vader is niet fijn. Dat brengt allerlei associaties. Maar ik hoop dat de warmte van de Heer Jezus, dat voor ons allemaal, dat zijn liefde tot de Vader, zijn eenheid met de Vader, dat die boven komt. 10 vers 30, ik heb hem even rood gemarkeerd hier. Ik en de Vader zijn één. Stukje over de goede herder. Ik en de Vader zijn één. Maar die tekst uit Johannes 1 vers 18, die heb ik even geciteerd. Want die heb ik geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En die is zo leuk, die is zo indrukwekkend. Want dat is een vertaaltekst, een vertaalkwestie, waar alle oude vertalingen mee geworsteld hebben en een keus hebben gemaakt. Waardoor iets heel belangrijks wegvalt. Niemand heeft ooit God gezien, staat in hoofdstuk 1 vers 18. Maar de enige God die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Dat is de oude vertaling. Er staat in ongeveer de helft van de grondtekst, handschriften, waarvan we niet de volgorde precies weten, staat de enige geboren God die in de schoot van de Vader is, die aan het hart van de Vader rust. Maar er zijn andere handschriften die zeggen, zoals wij hem kennen, de enige geboren Zoon die aan het hart van de Vader is, die heeft hem leren kennen. Nou, dan krijg je de tekstkritiek van handschrift, de enige geboren God, de enige geboren Zoon. Het is natuurlijk niet logisch om als de enige geboren Zoon staat, dan op een gegeven moment te denken, ja, dat is zo onlogisch, dat hier moet natuurlijk God bedoeld zijn. Dus dan schrijven we maar God op. Andersom zou het wel logisch kunnen zijn. Dat is gewoon nadenken over hoe verhouden die handschriften zich tot elkaar. Maar het komt hier dus heel dicht bij elkaar dat de Zoon God zelf is. En wat het dan is, nou, de nieuwe Bijbelvertaling heeft het zo opgelost, voor wat het waard is. Maar we zijn er heel dankbaar voor, want het zet ons aan het denken. God en Jezus zijn één. Een hele mooie rode draad, waar we het nu niet over gaan hebben, dat zijn die vier letters uit het Hebreeuws, Yahweh. In het Hebreeuws moet je van rechts naar links lezen, dan snap je dat die haha, die in het Nederlands de tweede en de vierde zijn, dat die de eerste en de derde lijken in het Hebreeuws. Maar dan moet je van rechts naar links lezen. Yahweh, er staan geen klinkers bij. Zeven hele mooie uitspraken van de Heer Jezus. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben. En minstens zo indrukwekkend zijn ook zeven teksten waar de Heer Jezus zegt, ik ben. En dat hij gewoon in zijn verhaal doorgaat. En dat mensen gewoon op de grond vallen, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n omgekeerd smiley detail, waar ik het helaas niet over kan hebben. Cliffhanger, als je naar de gevangenneming van de Heer Jezus gaat, hoofdstuk 19, dan heb je zo'n heel mooi moment. Wie zoeken jullie? Oh ja, ik zou het niet zeggen, geloof ik. Wie zoeken jullie? En dan zeggen ze, zegt hij, ik ben het. Kidding, ze vallen allemaal op hun, plat op hun gezicht. Hij formuleert daar wat de Heer aan Mozes gezegd heeft, ik ben die ik ben. Geweldig mooi. Wat ook heel indrukwekkend is, ook heel apart voor Johannes, wat de andere evangeliën niet hebben, dat is dat verhoging, verheerlijking, dat zijn hele bekende woorden natuurlijk in de Bijbel, dat die bij Johannes alleen maar gaan over naar het kruis. Johannes 3, dat is de meest indrukwekkende, die vind ik verschrikkelijk heftig, die vind ik echt heel heftig, want er staat dat mijn Heer en Heiland zegt, ik ga naar het kruis, de Zoon des Mensen gaat verhoogd worden. En dan zegt hij, niet als een lammetje, maar zoals Mozes die slang in de woestijn verhoogd heeft. De oorzaak van alle ellende, de typologie, het symbool van het verderf, de slang, zo zal ik verhoogd worden. God is mens geworden en juist als God mens wordt, dan maakt hij zich één met niet alleen maar ons. Hij komt niet alleen maar heel dichtbij. Hij maakt zich één met de oorzaak van het verderf en dat neemt hij op zich. En dat noemt hij verheerlijking. Dat noemt hij verheerlijking, verhoging, verheerlijking. Dat gaat over de kruisring, dat gaat over zijn dood. Dood betekent verheerlijking. Dat is even, ja, dat is een mindset waar we niet echt bij kunnen, denk ik. Maar dat geeft wel aan hoe kosmisch de strijd is tussen God en het kwaad. Wat ook een hele leuke rode draad is in dit evangelie, is dat de Heer Jezus heel veel vertelt en in die af en toe wat beeldspraak gebruikt. Allerlei voorbeelden van. Hij gebruikt allerlei beeldspraak. En het leuke is in Johannes, ik denk dat Johannes, dat is echt een soort ondeugd geweest, dat moet een lolbroek geweest zijn, die heeft die ironie herkend en die heeft altijd wel even de reactie opgepikt van een van de aanwezigen in het gezelschap. Al die andere serieuze gesprekken, die laat hij voor wat het is. Dan vraagt hij dan weer. Maar er is altijd wel iemand die reageert. Hé, hoe kan dat nou? Je moet opnieuw geboren worden. Hé, ik als 30, 40, 50-jarige rabbi, hè, zegt Nicodemus, hoe kan ik nu opnieuw de schoot van mijn moeder in en opnieuw geboren worden? Dat kan toch helemaal niet? Hé, hé, toen nou joh. Natuurlijk bedoel ik dat niet letterlijk, maar bedoel ik dat figuurlijk. Ik bedoel dat figuurlijk, of ik bedoel dat geestelijk. Ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen, wat de Heer Jezus dan gezegd zou hebben. Daar ga ik natuurlijk ook helemaal niet over. Maar dat is iedere keer dat mensen interpreteren het letterlijk. En die begaan dus een vergissing. En dat biedt de Heer Jezus, dat biedt Johannes de gelegenheid om uit te leggen wat hij bedoelt. Dat is zo gaaf. Dan krijg je die hele uitleg van al die gedeeltes. Dat is super. Ja, moet je maar eens doorlezen. Overal trappen ze erin. Iedere keer wordt weer letterlijk geïnterpreteerd. Voor ons denk ik de les. Als de Heer Jezus iets zegt. Niet direct gelijke. Hups, bah, klaar. Ik weet het. Maar even doordenken. Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Maar even de tijd nemen. Wat bedoelt hij nou eigenlijk? En doorlezen. Ik heb het in het begin gezegd. De context. In hoofdstuk 6 staat dat er heel mooi bij. Als je wil weten wat dat betekent. Over zijn brood. Het brood uit de hemel eten. Zijn vlees eten, bloed drinken. Dan wordt hij beschuldigd van kannibalisme zelfs, weet je wel, in dat gedeelte. Dat is best heftig. Hij zegt, joh, wat ik bedoel, als je gelooft, als je mij vertrouwt, dan heb je eeuwig leven. Als je mijn vlees eet, als je mijn bloed drinkt, heb je eeuwig leven. En dan legt hij in vers 47 uit van, nou, en dat gedeelte legt hij het gewoon uit. Meer gedeeltes overigens ook. Nou, dat is een hele mooie rode draad. Een hele aparte, die we ook wel kennen, daar zeg ik niks nieuws mee, dat is deze. Al die contrasten. Johannes zegt altijd zwart-wit. Ze alles tegenover elkaar. Dat gaat maar door. Het stapelt zich op. Licht, donker, leven, dood, liefhebben, haten. Alles staat tegen. Het is of het een of het ander. Nou, dat is heel goed om dat tot je door te laten dringen, dat het zo zwart-wit is. Dat het zo hard tegenover elkaar staat. Maar je moet oppassen dat in je persoonlijk geloofsleven, dat je daar de verkeerde conclusies aan gaat verbinden. Want dat kan natuurlijk zomaar zijn. Johannes heeft er een handje van sowieso, dat doet hij later in zijn brief ook. Iemand die uit God geboren is, die zondigt niet. Bijvoorbeeld, tamelijk zwart-wit. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar bij mij barst dan de twijfel los. Iemand die uit God geboren is, die zondigt niet. Maar ik zondig wel af en toe. Ben ik dan niet uit God geboren? Er is maar één conclusie mogelijk. Dan ben ik verloren. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet leeft, heeft het leven niet. Kudding, zwart-wit tegenover elkaar. Ja, maar dat bedoelt de Heer niet. Dat bedoelt Johannes niet. Johannes bedoelt niet dat je je geloofsleven in de war laat brengen door die zwart-wit constructies, die tegenstellingen. Daarvoor staan al die nuanceringen en die geweldige teksten in de Bijbel die heel veel duidelijkheid geven. Niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. Dus wat jij ook doet, gaat het Johannes Evangelie ook over, maar de rest van het Nieuw Testament ook, van wij kunnen in ons leven helemaal niks veranderen aan het heil dat hij ons gegeven heeft. De redding, die verlossing die hij bewerkt heeft, daar kunnen wij helemaal niks aan doen. Dus of ik nou zondig of niet zondig, hij is aan het kruis gestorven. Hij is mens geworden. God heeft alles voldaan. Daar kan ik niks meer aan veranderen. Dus die twijfel, die hoeft helemaal niet. Er zijn genoeg andere Bijbelgedeeltes over, maar waarom wel die contrasten dan? Ik denk dat dat voor ons als westerse mens, anno nu, wel heel belangrijk is. Dat we het onderscheid weten tussen licht en donker. Dat we doorhebben wat zwart is. En dat we doorhebben wat wit is. Dat we tot ons door laten dringen wat een heftigheid er eigenlijk aan de gang is in het leven van de Heer Jezus. Hoe wezenlijk het is dat de Heer van mij vraagt om goed te doen. In plaats van kwaad te doen. Dat ik doorkrijg dat ik, als ik in mijn leven gericht ben op mijn eigen hachje en op mijn eigen comfort en op mijn eigen gezelligheid, dat ik niet een beetje lauw aan het doen ben, zoals in Openbaring 2, bijvoorbeeld een van de brieven, maar dat ik dan aan het kwaad doen ben. Dan ben ik mezelf aan het dienen. En dat de Heer zegt, nee, ik wil graag dat je mij dient en in mij de ander dient. Ik ben notabene uit de hemel gekomen. Dat deed ik niet omdat het zo fijn was op aarde en omdat het in de hemel zo rottig was. Het was precies andersom. We roepen dat uit onze comfortzone komen. Daar zijn die contrasten voor. Dat het ons helder wordt dat de Heer Jezus uit zijn comfortzone kwam om ons uit de put te halen. Dat was zijn drive. Dat mag als christen ons leven zijn. Daar mogen we ons aan spiegelen. En iedere keer zeg je dan, als je in de spiegel van Gods woord kijkt, daar schiet ik in tekort. En dan zegt de Heer in zijn genade, joh, dat weet ik. Die spiegel is een beetje confronterend. Maar ik wil je wel vormen. Ik wil graag die bereidheid, die liefde in je wakker roepen. Dat je daarin gaat oefenen, dat je keuzes maakt, dat je je door mij laat vormen. Daarom die contrast, daar is veel meer over te vertellen natuurlijk. Oh sorry, dan ga ik toch weer even kijken. Bewijsvoering. God is mens geworden. En Johannes bewijst dat. Onder andere door tekenen. Doet hij de eerste 11 hoofdstukken, 7 tekenen. En die, ze geloven niet. Enorme tegenstand. Die 7 tekenen, gaan we het ook niet over hebben. Die staan opgesomd hier. Maar ondanks die 7 tekenen geloofden ze niet in hem. Moet je voorstellen, dat als je dit lijstje op je door laat dringen, die 7 tekenen. Ze geloofden niet. Hoe kan het? Het bewijs is geleverd dat God mens is geworden. En toch geloofden ze niet. Nou, en dat is even de vraag voor ons. Wij kennen de Heer Jezus. We kennen die tekenen. We kunnen het op ons door laten dringen. We hebben de context van de rest van de Bijbel. Geloof ik wel? Vertrouw ik hem wel? Of maak ik me nog steeds zorgen? Lig ik nog steeds wakker van dingen waar ik niet van wakker hoef te liggen omdat hij er is, omdat hij een mens geworden is? Na die verwerping komt het 8e teken. En daar gaat de tweede helft van het Bijbelboek over. De eerste helft, na de introductie van het eerste stukje van hoofdstuk 1, van hoofdstuk 1 halverwege tot en met hoofdstuk 11, 12, is het boek van de 7 tekenen. En vanaf hoofdstuk 13 komt het boek tot en met hoofdstuk 20, het 8e teken. En dat 8e teken is aan het begin, hoofdstuk 2, is dat al aangekondigd. De mensen vragen aan de Heer Jezus, dat is ook zo'n pareltje in het Johannes-evangelie, dat je niet snapte hoe na de intocht in Jeruzalem, Matthäus, Marcus, Lucas, de Heer Jezus de tempel reinigt. En in Johannes staat het helemaal aan het begin. En het zegt, welk teken geeft u dat u dit mag doen? En dan zegt de Heer Jezus, breek deze tempel maar af, ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En een soort verklaring. Oh ja, dat is figuurlijk. Die tempel kan natuurlijk niet 46 jaar over gebouwd. Hij bedoelt iets anders. Johannes, die kan dat na afloop gewoon uitleggen. Hij bedoelde de tempel van zijn lichaam. Oh ja, dankjewel Johannes. Dan denken we dat we het begrijpen. Nee. Het gaat nog even dieper. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Wat is de tempel? Dat is de plek waar God woont. Dat is de tempel, de plek waar God woont. Hij heeft het over zijn lichaam. Hij zegt, God woont in mij. God is mens geworden. Het is de bedoeling dat we dat gaan vertrouwen. Dan gaan we naar het eind. God is mens geworden. Hoofdstuk 20, vers 25. Daar wil ik even bij stilstaan. Want het maakt het voor mij best wel heftig, zeg maar. Thomas, die was er de eerste keer niet bij. Jullie kennen de geschiedenis. Ik heb hem hier gewoon de teksten 25 tot en met 29 gewoon geciteerd. Dus even voor het gemak, het hoofdstuk 20. Thomas was er de eerste keer niet bij dat de Heer Jezus bij de discipelen was. En dan staat er, toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Ongelovige Thomas. Maar wat geloofde Thomas niet? Hij geloofde, kon niet geloven dat de Heer Jezus was opgestaan. Maar hoe kwam het dat hij dat niet kon geloven? Hoe kwam het dat Thomas niet kon geloven dat de Heer Jezus was opgestaan? Hij had net als die andere 11, die andere 10, had hij ook het Oude Testament. En hij had ook die herinnering en de uitspraken van de Heer Jezus. Maar die andere discipelen, die andere leerlingen, die waren enthousiast. Die waren zo verschrikkelijk enthousiast. Jezus is opgestaan, hij is waarlijk opgestaan, we hebben hem gezien. En Thomas die zegt van nou, dat kaliber feest, dat geloof ik niet. Zo is mijn Heer niet. Dat kan toch niet waar zijn dat alles in één keer gladgestreken is? En Thomas zegt, als ik niet mijn hand leg in die wond, in zijn zij, en als ik niet zie die tekenen, die littekens in zijn handen, als ik niet zie dat God littekens heeft, dan kan ik het niet geloven. Misschien was Thomas wel het meest ver van allemaal. Dat hij doorhad, God is mens geworden. God is zo mens geworden dat God niet verder gaat zonder littekens. En niet zomaar littekens, maar littekens van de kruisiging. Van het constateren van de dood. Dat die speer van onderaf zijn zij ingestoken is in zijn hart. Dat er bloed en water uitkwam. Dat het bewijs geleverd was dat hij dood was. Verheerlijkt. Verhoogd. Thomas zei, als Christus, mijn Heer, is opgestaan, maar hij heeft niet die wonden, dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem. Ik pleit er niet voor om de uitdrukking ongelovige Thomas los te laten, maar ik pleit ervoor om te zeggen, Thomas was ongelovig ten opzichte van zijn medeleerlingen. Maar als er iemand de Heer begreep, was het misschien Thomas wel. Ik weet niet of het zo is. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij, vers 26. Vrede, zei met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier, kijk naar mijn handen, leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Ik ben er. Ik heb littekens. Ik heb littekens. Nee, zegt de Heer. Dat zegt hij helemaal niet. Dat zegt de Heer helemaal niet. Hoezo littekens? Thomas heeft het over die wonden en die tekens. De Heer Jezus geeft geen grond om te veronderstellen dat die wonden genezen zijn. Natuurlijk zijn ze dat wel, mag duidelijk zijn. Maar ja, onwillekeurig. Dat gebeurt natuurlijk altijd bij dit gedeelte, dat je aan andere gedeeltes denkt. Maar in Openbaring 5, dan moet je er maar eens bij zoeken. Een geweldig hemelsbeeld, tafereel wordt geschetst. Daar zien we enorm naar uit. Ook weer iets Johannesachtigs. Eigenlijk is het er al misschien. Maar in de structuur van Openbaring misschien vooral een toekomstperspectief. In het midden van de troon, in het midden van de oudsten, zag ik een lam staan. Als geslacht. Dat is geen lam. Dat is mooi. Hè? Zo'n lam van eenjarig lam. Dat is niet een lammetje. Maar een lam, bijna een schaap zeg maar. Met echt een korte, stevige, dikke, wollen laag. Met één rode streep onder zijn hals. Een lam als geslacht. Maar een lam dat geslacht is, dat ziet er verschrikkelijk uit. De Heer heeft wonden. Thomas heeft dat begrepen. De Heer komt zo dichtbij. En hij zegt, joh, leg je vingers hier. Kijk naar mijn handen, leg je hand in mijn zij, wees niet langer ongelovig, maar geloof. En dat is zo groot om te beseffen, dat als je pijn hebt, als je pijn hebt, als je vragen hebt, als je een worsteling hebt, als je een gewens, een hartewens hebt, dan denk je, Heer, dit moet toch anders, dit kan, nou, iets voor jezelf, iets voor een ander, dat je je zorgen ergens over maakt, dat je pijn hebt, dat je een handicap hebt, dat je een ziekte hebt, dat je uitzichtloos lijdt, dat je... Wat voor pijn en ellende je ook kan meemaken als mens, dat je de Heer mag ontmoeten, dat hij zegt, joh, voel maar, leg je hand maar hier, kijk maar, ik heb dit ook, ik leid met je mee, ik ben erbij, God is mens, God is mens. Wat zijn we dankbaar dat Thomas dit mocht meemaken. Het geloofs, het leven van de Heer Jezus is door Johannes beschreven in de vorm van tekenen. En de bedoeling van Johannes is, het hartekreet van de Heer Jezus zelf toen hij tegen Johannes zei van joh, schrijf jij nou alsjeblieft nog een vierde evangelie. Gedreven door de Heilige Geest geleid, leg het ze uit. Laat die bewijsvoering landen, God is mens geworden, dat ze zich eraan vastklampen, eraan toevertrouwen. Het is Nou, het is de dikste rode lijn in het Johannes-evangelie. Dat woord geloven. Het werkwoord geloven. Vertrouwen. Dat komt ongeveer 100 keer voor. Tel het maar na. Gewoon bladeren, durven. Komt bijna op 100. Het zijn de twee hoofdstukken niet. Het hoofdstuk dat gaat over liefde en haat, hoofdstuk 15. En over de gevangenneming, hoofdstuk 18. Daar komt het woord vertrouwen niet voor. Maar verder, bijna 100 keer. De dikste rode draad. Daar eindig ik mee. Waarom is vertrouwen als vertaling beter dan geloven? Ik heb het al gezegd. Het woord geloven leidt tot angst, tot onzekerheid, omdat wij denken dat het verstandelijk is, we geloven dingen. Maar het woord vertrouwen legt de directe relatie tussen onze vragen, onze onzekerheid, onze twijfel en zijn aanwezigheid, zijn zekerheid. Ons vastklampen aan hem, dat impliceert dat wij het niet weten. Dan valt de hele vraag van ja, maar ik twijfel, valt weg. Het is niet erg om te twijfelen. Het is niet erg om te twijfelen. Dat is juist de kern van vertrouwen. Dat je het zelf niet weet. Dat je twijfelt. Er wordt van ons geen geestelijk hoogstandje verwacht. Dat we geloven, geloven, geloven en dat allemaal geloven. Er wordt van ons verwacht, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik vertrouw mij aan u toe. U bent God. U bent God. En dan helemaal aan het eind, hoofdstuk 21, zegt de Heer van nou, dit gezegd hebbend, volg mij. Amen.